Ik ga ondertussen beginnen met podcast, als je het goed vindt allemaal.
Oh, ik heb daar geen tijd voor.
Het is dinsdagavond 13 september 2011. Welkom bij de 73ste Tech 45. Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of
life. Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Cindy de Smet, lector media en PhD-student, Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur, Jan Seurink, communicatiemens en blogger en Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. We hebben ook twee gasten, Toon van de Putten, automaton underscore BE op Twitter en Bob van der Vleuten, de man achter TEDx U-Hasselt. Zo was het toch, hè Bob?
Ja, maar ik ben niet de enige man erachter natuurlijk, maar ik ben een van de mensen.
Uit hoeveel personen bestaat het TEDx U-Hasselt-team?
Wel, we zijn met drie personen nu en er is nu een kerngroep van twee die daar vooral mee bezig zijn.
Mm-hmm. Daar gaan we het cijfers over hebben, want je hebt iets aan te kondigen, hè?
Ja. Ik heb daar straks ook, hebben we met de TEDx U-Hasselt Twitter-account een foto online gegooid van iets dat gebruikt gaat worden op TEDx U-Hasselt, maar daar zal ik dan meer informatie over geven straks.
En wat is de user ID?
Van TEDx U-Hasselt.
Mm-hmm.
TEDx U-Hasselt.
Dat is gemakkelijk.
Dus gewoon TEDx U-Hasselt. TEDx en dan U-Hasselt.
Dat is voor cijfers. We gaan deze week beginnen met Mobile Vikings nieuws. Onze favoriete mobiele operator was Tons toch wel vergeten, zeker. Het persbericht geraakte helaas niet in de Tech 45 mailbox. Ondertussen zijn natuurlijk alle plooien al netjes gladgestreken, want aan de Skype-lijn hangt momenteel niemand minder dan Chris van Mobile Vikings. Goedenavond, Chris.
Goedenavond.
Chris, vandaag ging het vooral op Twitter over Viking Talk. Leg eens uit voor de mensen die nog niet weten wat Viking Talk is, wat jullie precies gaan doen.
Wel, Viking Talk is eigenlijk een voice-over IP-oplossing voor smartphones die gebruik maakt van je eigen telefoonnummer en die spotgoedkoop is.
Ja, dus concreet, als ik bel met mijn smartphone...
Dus je downloadt de applicatie en dan bel je gewoon zoals altijd. Maar in plaats van daar 24 cent per minuut voor te betalen, kost dat nu ongeveer 1 euro per uur.
Ja, en ik moet dan... die applicatie gebruiken om te bellen natuurlijk. Ik kan niet de standaard applicatie gebruiken, hè?
Inderdaad.
Ja, oké. Okay. En als ik dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets overga, want ik heb gelezen, het werkt over wifi uiteraard, over 3G. En als ik dan bijvoorbeeld naar het Edge-netwerk ga, waar ik hier op dit moment zit in Hoeselt, is het voorlopig nog allemaal Edge. Werkt dat ook dan ook?
Het werkt op Edge, maar is niet schitterend. Mm-hmm. Nu, we hebben een seamless handover systeem. Dat is gewoon een optie om aan te winken. Mm-hmm. Wat betekent dat als uw netwerk niet goed genoeg meer is, dan kan uw gesprek automatisch overgezet worden op het gsm-netwerk. Zonder dat jij of de persoon in kwestie waarnaar je belt er iets van merken.
Was er niet al een keer zo'n operator die dat geprobeerd heeft en is dat niet zo hartstikke mislukt? Maar was toen alleen op wifi, maar...
Dat is waarschijnlijk Cherry dat je bedoelt.
Ja, inderdaad.
Cherry is eigenlijk een product van Mondial Telecom. En Mondial Telecom is onze partner bij het maken van deze applicatie. Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk een verbeterde versie die ook door veel meer mensen is getest en door veel meer mensen kan worden gebruikt.
En het werkt effectief goed? Er is een...
Het werkt goed. Als je het op wifi gebruikt, dan is het echt ongelooflijk goed.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat is dan het verschil met bijvoorbeeld een applicatie als Skype? Waarom zou ik dan voor Viking Talk gaan in plaats van bijvoorbeeld nu Skype te gebruiken?
Op het gebruiksgemak, je hebt je eigen telefoonnummer. Mm-hmm. De persoon die je belt merkt ook van, ik word gebeld door de persoon in kwestie. Dus die ziet ook wel jouw telefoonnummer, kan je daarop terugbellen. En die merkt eigenlijk niet dat hij getelefoneerd wordt van op een VoIP-oplossing.
Ah ja, oké. Okay. En wat gebeurt er als iemand anders nu naar mij belt? Dat gaat via de gewone...
Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel, standaard gaat het via de gewone oplossing, maar je kan ook aanzetten dat je telefoontjes wil ontvangen via VoiceOver ID. Mm-hmm. En als dan iemand naar jou belt met de applicatie, dan belt hij gratis.
Ah, zo. Maar als ik Mobile Vikings die bellen onder elkaar sowieso gratis?
Nee, dat klopt niet.
Nee, ah, oké.
Okay. Er is een soortje van het laatste nieuws.
Ah, oké. Okay. En wat kost het dan per maand?
Er zijn eigenlijk vier formules. Dus twee formules puur voor België. Mm-hmm. Dan een formule voor Europa en een formule voor voor de hele wereld. In België, voor 10 euro krijg je dus 600 minuten, dus 1 euro per uur. Voor 20 euro krijg je onbeperkt belkrediet, maar dat is beperkt tot 180 minuten per dag om callcenters tegen te gaan. En dan heb je een 30 euro product dat bedoeld is voor heel Europa, een 40 euro product voor de hele wereld, onbeperkt.
Ja, onbeperkt. Met een fair use policy, veronderstel ik.
Fair use policy van 3 uur per dag.
Ja. En je mocht maximaal een uur per dag... Nee, een gesprek kan maximaal een uur duren, zo was het toch, hè?
Ja, maar dan kan je gewoon inhaken en opnieuw beginnen. Dat is gewoon een technisch probleem anders.
Ah, oké, goed. Dat is niet voor de callcenters gedaan. Dat is gewoon... Het gaat niet langer dan een uur.
Het gaat niet langer dan een uur, maar dan kan je onmiddellijk terugbellen, ja. Natuurlijk.
Zijn er plannen om daar later... Ik noem maar iets... ik weet dat Toon bijvoorbeeld ook een voice-over-IP-dienst gebruikt thuis. Om daar een PC-dienst of een dienst uit de Mac van te maken?
Op dit ogenblik is het eigenlijk een beta-versie. Wij weten niet goed wat de... waar mensen het voor zullen gebruiken, hoe goed het zal ontvangen worden. Maar wij hebben enorm veel ideeën en een PC-versie is zeker een mogelijkheid.
Ja. En waarom een aparte website? Want je hebt dus mobilevikings.com en nu is er dus ook vikingtalk.com. Wil je de producten echt gescheiden houden?
Aan de ene kant wel, maar Viking Talk is ontstaan vanuit het idee dat bellen bij ons ietsjes te duur was. En toen we de mogelijkheden bekeken, dachten we bij onszelf, kijk... Iets als Viking Talk, waarom gaan we dat beperken puur voor Mobile Vikings? We stellen het dus open voor Base-klanten, voor Proximus-klanten, voor Mobistar-klanten. Het is een aparte applicatie.
Ja, dus ik laat nu op voor 15 euro per maand voor, ja, moet ik eerlijk toegeven, vooral mobiele data.
Ja.
SMS, want ik bel haast nooit. En dan laat ik ook nog apart per maand 10 euro op als ik veel wil bellen.
Ja, dan heb je 660 minuten.
Ja. Dus eigenlijk is het vooral bedoeld om tegemoet te komen aan mensen die en veel mobiele data gebruiken en veel willen bellen.
Zeker, en ook zeer handig voor mensen die veel reizen. Want als je in het buitenland bent en je gaat op de wifi van je hotel, ja, dat is wifi, dus dat bel je aan dezelfde prijs naar Belgische nummers.
Ja, ja. Oké. Okay. Heb je al reactie gehad van andere mobiele operatoren? Want ik kan me voorstellen dat die daar niet zo blij mee gaan zijn. Hè? Want wel, iemand die... ik denk bijvoorbeeld aan mijn vrouw die op Proximus zit. Die kan ook de applicatie installeren op haar smartphone, moest ze die hebben. En dan jullie gebruiken en Proximus volledig links laten liggen.
In principe wel. Aan de ene kant is er onze huisoperator KPN, Base. Mm-hmm. Die hebben onmiddellijk gezegd van oké, wij gaan jullie hierin steunen. We hebben ook de persconferentie bij hun laten doorgaan. Want zij willen hiermee een statement maken. Aan de andere kant hebben we Mobistar en Proximus, die hebben nog niet gereageerd. Zij kunnen in principe deze applicatie blokkeren, maar natuurlijk zou het voor hun zeer slechte PR zijn.
Ja,
wij hopen dat zij gaan zeggen, kijk, net neutrality, we begrijpen het, oké.
Je hebt nog op dit moment geen reactie gehad van geen enkel operator?
Nee. Behalve van KPN die positief was.
Ja, dat is jullie leverancier, hè?
Ja. En Telenet, kunnen die? Want ik heb nu een... oude, 5 jaar oude Telenet-modem, maar met mijn recente 3-stars-net-problemen heb ik ontdekt dat mensen met een nieuwe modem, dat die niet kunnen VoIP'en, omdat dat gewoon niet gaat.
Well, we hebben het geprobeerd,
driften,
Telenet-modems,
ja?
En het werkt wel degelijk.
Ah ja.
Tenzij ze het echt gaan blokkeren. Maar het is een applicatie op een smartphone, niet op een laptop.
En ik denk dat als je via wifi gaat, via thuisnetwerk bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad, dat zou perfect moeten werken.
Ah, ja,
je hebt hier Telenet en het werkt. Natuurlijk, Telenet heeft ook het voordeel. Ze hebben hun FON-systeem dat ze aan het uitbouwen zijn. En dat zou eigenlijk perfect kunnen samenwerken.
Wat gaat er nu concreet gebeuren, qua planning? Wanneer is het open voor Jan en Alleman?
3 oktober.
3 oktober, dan kan iedereen het gebruiken. En jullie gaan volgende week een test doen, dacht ik?
Je kan het dus altijd 3 dagen testen. Dan kan je 1 uur bellen naar om het even wat.
Zo, dat is wel...
En na die 3 dagen... Ja, niet misbruiken alsjeblieft. Na die 3 dagen als je of je oplaadt voor een bepaald product of je doet helemaal niets. Dan heb je de applicatie en kan je gratis gebeld worden.
Ja. Oké. Okay.
Want wij willen deze applicatie op zoveel mogelijk smartphones.
Ja, die is beschikbaar voor iOS en voor Android, hoop ik.
Ja, dat klopt.
Ja,
en stel dat...
Zeg maar,
sorry.
Jan. Nee, zeg maar, Jan.
Stel dat Proximus en Mobistar naar jullie komen en zeggen van... we vinden dat toch niet echt... Alleen jullie gaan gebruik maken van ons netwerk om daar geld op te verdienen. We willen dat eigenlijk blokkeren, tenzij jullie met ons een deal doen. Zit dat erin?
Als zij naar ons komen en zeggen, kijk, wij blokkeren dit, dan wordt het een zaak van het BIPT natuurlijk. Ik denk niet dat zij zomaar iets mogen blokkeren. Dat is een hele discussie die in Nederland geweest is, maar in België nog niet.
Dat is toch tegen netneutraliteit dan? Dat kunnen ze toch niet maken?
Inderdaad, en daarom staan we ook zeer sterk. Ofwel moeten zij nu echt zeggen van, kijk, wij willen geen netneutraliteit, ofwel moeten ze ons met rust laten.
Ja, jullie zouden wel eens een voorbeeld kunnen worden.
Inderdaad, ja. Dat is ook de bedoeling eigenlijk. Wij gaan hier eigenlijk niet veel geld mee verdienen. Het is vooral om mensen te laten zien van, kijk, dit is mogelijk.
Naar welke gebruikers richt u vooral met dit product? Naar bestaande Vikings?
Het is zo goed market eigenlijk. Dat is de mensen met een klein bedrijfje, de kleine zelfstandigen. Mm-hmm. En de persoon die zeer veel belt natuurlijk.
Ja, uiteraard. Okay. Maar mag je nog een vraag stellen over Mobile Vikings in het algemeen?
Zeker.
Want een van de opmerkingen van een hele tijd geleden, de laatste tijd heb ik er weinig van gemerkt, is dat jullie een aantal keren flink hebben platgelegen. Hè?
Ja.
Frustreert het u niet dat je afhangt van een externe provider, gelijk KPN?
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, kijk, ik mag niet vertellen wat het probleem juist was, maar ik kan u wel garanderen dat de KPN zelf, het was eigenlijk een tussenleverancier tussen ons en KPN die de schuldige was. Nu, wij hebben met die mensen samengezeten en het probleem zou van de baan moeten zijn, maar af en toe nog een klein probleempje misschien, maar als er nu nog een probleem is het opgelost binnen anderhalf uur.
Jullie hebben nooit de overwoging genomen om te zeggen van kijk, we gaan echt een volledig zelfstandige mobiele operator worden?
Als wij ons eigen netwerk moeten uitbouwen, dan moeten wij daar enorm veel geld in investeren.
Kan ik me voorstellen.
Het gaat over miljarden. Ik denk niet dat het de komende maanden in zit.
Ah, oké. Okay. Maar wie weet in de toekomst?
Zeker, Mobile Vikings is op dit ogenblik een puur Belgisch verhaal, een klein bedrijf. Maar daar komt zeer binnenkort verandering in, natuurlijk.
Allee, goed. En mogen wij het dan weten?
Je mag het nu wel weten, hoor. Wij gaan zonder twijfel naar Duitsland.
Ah, oké. Okay. Amai.
Is dat een scoop of wat?
Nee, dat is al eerder gezegd in de financiële economische tijd, maar we gaan zeker naar Duitsland.
Ja. Maar het is de eerste keer dat je het zegt op een podcast.
Dat is absoluut waar. Ja.
Ja, onder de naam Mobile Vikings gewoon?
Uiteraard.
Ja, oké. Okay. Goed.
Zou ik nog één vraag mogen stellen over die app? Want zo, daar juist zei Chris van, dan kun je dat een uur gratis testen en als dan die app op je smartphone staat, dan kun je gratis gebeld worden.
Ja, je moet wel een account registreren met ons. Dus je kan geen 20 accounts maken om dan continu gratis te gebruiken. Maar je kan dus perfect die applicatie op je smartphone plaatsen en dan gewoon niet opladen. Dan kan je gratis gebeld worden.
Maar ik kan nu toch ook, mij kost dat nu toch ook niks als ze mij bellen?
Nee, inderdaad, maar voor de persoon die naar u belt is het interessant.
Maar waar? Nee, ik snap het niet.
Ah, wel, die betaalt ook niet, hè?
Als iemand naar u belt via die applicatie, dan is het gratis.
Ah, dus zo'n beetje zoals Skype dan.
Ja, tuurlijk.
Inderdaad. Waarom zouden we die functionaliteit niet aanbieden uiteindelijk?
Nee, dat is waar.
Ah, dus als ik die een app heb, maar ik laat niet op, omdat ik eigenlijk heel weinig bel en Maarten heeft die app en die laat ook niet op, dan kunnen wij toch naar elkaar bellen.
Inderdaad, net zoals op Skype.
Ah ja, oké. Okay. Merci.
Goed. Alsjeblieft.
Voilà, Chris, bedankt voor de uitleg.
Ja, wacht. Vanuit de chat komt nog een vraag of jullie ook naar Nederland komen.
Kijk, de Vikings hebben in de tijd de volledige wereld aangedaan. Ik weet niet van Nederlandse plannen. Maar het zou mij verbazen moesten we er niet naartoe gaan, uiteindelijk.
Nederland behoort niet tot de wereld, of?
Ja. Ze hebben vooral plannen nu naar richting Duitsland.
Er is een tijd voor alles.
Ja, je hebt gelijk. Goed. Chris, bedankt voor de uitleg.
Graag gedaan.
En hou ons op de hoogte, goed?
Doei.
Ja, dag Chris.
Dag.
De plannen van Mobile Vikings. Allee, ze gaan naar Duitsland. Goed. Ja,
ik wil daar misschien nog één ding over zeggen. Ik heb een paar maanden geleden ook van Mobile Vikings zo'n app geprobeerd. En dat werkte toen redelijk goed. Maar ik heb dat toch vrij snel afgeleerd om ermee te werken. Want als je zo een paar keer naar mensen belt en het valt weg, je verbinding, tijdens een telefoongesprek wegvallen, dat doe je één keer, maar geen twee keer.
En is dat vaak gebeurd?
dat is toch vaak gebeurd.
Ja.
Ja. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat dat geen goede applicatie was. En al bij al werkte dat goed. Maar de uitval was gewoon nog te hoog om een gesprek om eruit te vallen. In de meeste situaties vind ik niet dat je dat kunt permitteren om een gesprek weg te vallen.
Nee, helemaal niet. Want dat moet je gaan uitleggen. Ja, in deze tijd, gsm-gesprekken vallen normaal gezien niet meer uit. Als je nu moet gaan uitleggen, ja, ik ben aan het foipen en daardoor komt het dat het uitlegt.
Ja, het kan als je naar je familie of zo belt, kun je wel zeggen, kijk, als ik wegval, dan zal ik eens terugbellen. Maar er zijn toch veel gesprekken die ik maar één keer kan voeren.
Dat is ook. Nu, als we volgende week loopt die testfase. Ik hoop dat er iemand van Tech45 bij is. Of mensen, twee personen van Tech45, dat we tenminste naar elkaar kunnen bellen. En dan kunnen we in een volgende aflevering onze eigen ervaringen laten horen met de Viking Talk. Iets helemaal anders. Het gaat echt niet goed met Yahoo. CEO Carol Bartz is vorige week bedankt voor bewezen diensten. Op gigaom.com stond dat in oktober 2007 het aandeel van Yahoo op $33 stond. Dat was ook het bod dat ze kregen van Microsoft destijds. Nu op een schamele $12.50. Het lijkt alsof ze daar echt de pedalen kwijt zijn. Hè? En ik weet niet of het ontslag van Bartz daar echt veel aan zal veranderen. Marco, gebruikt jij nog diensten van Yahoo?
Ik heb nog steeds een mailaccount, ja. En ik gebruik dat eigenlijk nog best actief, ja.
Maar ik veronderstel dat je vroeger meer gebruikt hebt, buiten alleen de mail.
Ja, volgens mij was dat een van de eerste mailaccounts wat ik had. Dus ja. En nu gebruik ik het eigenlijk als een tweede Apple ID voor mijn Amerikaanse Apple account. En vaak voor sites waar ik me moet aanmelden met een e-mailadres, dan gebruik ik het Yahoo account voor.
Ja.
Beetje als spambucket, zo'n beetje.
En Flickr waarschijnlijk.
Ja, sowieso. Ja.
Nou, want Flickr is ook nog altijd van Yahoo. Ze hebben er wel eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan, hè, met Flickr sinds ze het gekocht hebben.
Zijn er niks eigenlijk.
Hebben ze iets veranderd sinds de eerste dagen, buiten het feit dat je nu moet inloggen met je Yahoo-ID?
Je kunt ook met Google ID.
Die geocoding toegevoegd. En ze hebben toch recentelijk, volgens mij, of recentelijk, dat is volgens mij ook alweer een jaar of twee jaar, misschien zelfs al geleden, de hele UI aangepast. Er is nog een hele hoepla over geweest.
Ja, dat is waar. Dat is nog niet zo heel lang geleden.
Het was wel redelijk drastisch. Maar echt aan functionaliteit hebben ze niet zo heel veel meer gedaan.
Ik moet toegeven, het feit dat Flickr het nu nog altijd heel goed doet, ligt aan de hoeveelheid geeks en fotografen die er in het begin bij waren. Hè? Die toen aan Flickr een zekere cool factor hebben gegeven, die ze nu nog altijd niet kwijt zijn. Hè?
Ja, ik vind het zelf ook nog steeds erg handig, hoor. Ik bedoel, je hebt nu dat Google Plus, waar je heel veel fotografen naartoe ziet gaan. Maar zelf vind ik toch Flickr nog steeds het meest voor de hand liggende om mijn foto's te plaatsen.
Het feit ook dat je de foto's...
500 pixels is ook aan het opkomen, hè.
Dat ken ik.
Die is ook wel goed, ja. Ja.
Hoe werkt
dat? Dat vind ik meer een portfolio-site dan een social media-achtig iets.
Dat is waar.
Nou ja, ik zie het hier. 500px.com. Ja, dat is meer voor echte fotografen. Hè? Ja, Ton, je wou iets zeggen, zeg maar.
Ja, ik heb al getwijfeld om over te stappen, maar zoals Marco zegt, lijkt me ook meer een portfolio-ding. En dat zo minder. Flickr blijft toch... Voor zowel de amateurfotograaf die op een deftige manier zijn foto's online wilt zetten en zo, toch iets of wat... Want Flickr is ook een sociaal netwerk. Hè? Dat is
ja,
niet
dat
alleen...
is heel belangrijk. Hè? Je kunt delen met zowat alle diensten.
Ja, en er gaat ook veel... Heel de Lego-community zit daarop. Van adult, noemt dat? AFOL, Adult Fans of Lego.
Ah, oké.
Okay. Flickr zit vol met die gasten.
Ja.
En daar is niet echt een alternatief voor, maar... Het is ook nooit geworden wat het had kunnen zijn, een soort YouTube voor foto's of zo. Mm-hmm. Ja, wat dat er 5 of 6 jaar geleden in zat. Ja, nee.
Nee? Wat ontbreekt er dan aan?
Bereik.
Ja.
Allee, iedereen zet zijn foto's op Facebook of op Picasa of Google.
Als je nu zegt van, mijn foto's staan op Flickr, en zegt, oh, Flickr.
Ja, inderdaad.
Ja. Delicious was ook zo een... Hij is ook nog van Yahoo. Hij is ook... Een stille dood aan sterven. Hè? Ik bedoel, wij hebben dat ook al buiten gezwierd.
Dat was toch laatst opgekocht door een andere partij. Is het niet doorgegaan?
Och ja, dat is waar. Dat is...
Is het verkocht?
Ja, volgens mij is het wel verkocht. Ja, want je moest een tijdje geleden toestemming geven dat al je bookmarks
overzicht. Ja, het is verkocht. En het ziet er nog net uit als voordien.
Ja, maar daar hadden ze toch meer mee kunnen doen, hè? Als je kijkt naar een dienst als Pinboard, die vrij populair geworden is, met veel meer mogelijkheden, maar ook wel betalend is.
Pinboard is ook gratis, hè? Oh, in basisvorm, toch?
Ah, ik dacht dat je al sowieso, als je wilde...
Ik heb een Pinboard-account en voor zover ik weet betaal ik daar niet voor, maar... Maar ik zal mijn visa-kaart eens naarheen. Okay. Ja, ik heb wel een invite gehad, ja.
Ja, het zal dat zijn. Want je hadden zo'n systeem dat je moest betalen per aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers, hoe meer...
Pinboard is betalend, want zo, nu staan ze al op $9.41. En hoe meer dat erbij komen, hoe duurder dat het wordt.
Mm-hmm. Ah, nu, ik was, omdat vorige week zondag de herdenking was van 9-11, was ik aan het denken wat ik in 2001 aan het gebruiken was. En voor mij was dat toen MyYahoo. Daar haalde ik al mijn nieuws op. Ik volgde daar sport op en zo. Dat is... Ja. Het bestaat nog altijd, heb ik trouwens gezien. Hè?
Die portal is er nog steeds. En het is toch nog steeds wel een hele goede aggregatie. Ik vind ook de nieuwsaggregatie van Yahoo vind ik gewoon super. Dat is echt
in welke zin
heel volledig.
Ik kwam totaal uit de lucht gevallen toen je dat vertelde.
Nou ja, heel compleet, heel recent en best uitgebreid ook. En ja, ik vind ook gewoon de manier waarop ze het brengen. Ze hebben dus ook een aparte site voor de tablets. Mm-hmm. Vind ik qua user interface ook heel goed. Maar als je naar news.yahoo.com gaat bijvoorbeeld, ja, daar staat gewoon eigenlijk alle hot nieuws zeg maar, op van de diverse persagentschappen en andere. En ja, ik vind dat wel een hele fijne site om een mooi overzicht te hebben van het laatste nieuws. Als het, ja, en we hebben het volgens mij, wat zal het zijn geweest? Ook misschien weer een half jaar geleden of zo, gehad over Livestand, een online magazine-achtig ding. Ja, ik heb er vandaag nog eens naar gekeken, Livestand.com, ook van Yahoo. Maar daar is nog steeds niks, er staat nog steeds van coming soon.
Dat is
volgens mij
het probleem, er verandert weinig. Wat moet er gebeuren om Yahoo terug mee te laten spelen met de grote jongens, zeg maar? Gelijk bijvoorbeeld Google op dit moment en Facebook en dat soort dingen.
Maar moet Yahoo wel meespelen met de grote jongens? Zijn ze daar nog op tijd voor? Kunnen ze niet gewoon gaan focussen op die paar services die dat ze hebben, die dat wel goed werken?
Zoals Flickr.
Ja, zoals bijvoorbeeld Flickr.
Ja, want Yahoo Search bestaat ook.
En de mail, ja.
De mail, ja. Ja, Yahoo mail.
De mail is nog altijd het meest gebruikt ter wereld, hè.
Ja, is dat die bij Yahoo?
Ja, absoluut.
Ik dacht dat een Hotmail was, maar goed.
Ja.
Yahoo Search is trouwens ook nu tegenwoordig Bing, geloof ik.
Dat is Bing, dus. Ja. Ze zouden eigenlijk een paar producten moeten hebben waar ze echt op kunnen focussen, hè, waar ze in uitblinken. Dat hebben ze nu niet.
Ze zouden eigenlijk een soort van Steve Jobs moeten hebben, hè, die binnenkomt en dus flink met de grove borstel alles gaat wegpoetsen wat onnodig is. En inderdaad gewoon het bedrijf weer laat focussen. Want dat is volgens mij gewoon waar ze problemen hebben. Ze hebben gewoon geen focus nergens op.
Maar daarvoor heb je dus iemand nodig, inderdaad, zoals Steve Jobs, die het bedrijf mee opgericht heeft. Hè.
Mm-hmm. Ja, de voorganger van Bart's, die Yang was dat zeker, geloof ik.
Ja.
Die zit er toch nog in?
Ja.
Ja, die zit nog in de board, maar dat is geen CEO, hè. Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat dat specifiek iemand moet zijn die dat het mee opgericht heeft. Het is vooral iemand nodig die dat een visie heeft en een heel strikte visie. En die dat zich daar ook aan houdt.
En die het mag doen van de board.
Ja, dat natuurlijk.
Want als die morgen daartoe komt en zegt van kom, gasten, we gaan dat portaal hier, we gaan dat eruit smijten. We maken onze website just gelijk Google. We zetten alleen maar een zoekbalk. Dan denk ik dat de board meteen zegt, kom, hop, weer een andere.
Ja.
Wat ik mij trouwens net wel realiseer, wat ik wel grappig vind, is dat toen de iPhone geïntroduceerd werd, de allereerste, lang geleden, was er één mailaccount wat er standaard op zat, wat je heel makkelijk kon configureren. En dat was Yahoo Mail.
Ja, dat is waar. Die staat er nog altijd.
Dat is nog steeds een prominent aanwezig. Mm-hmm. Het is toch wel maf dat het eigenlijk alleen maar bergafwaarts is gegaan met het bedrijf.
Ja, want ze zaten aan de top. Het was in Amerika hut van hut, Yahoo, samen met AOL. En het is nu allebei niet echt geweldig meer. Hè?
Nee.
Maar goed, over naar het volgende. Misschien tijd voor de aankondiging van Bob, want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar wat ze daar gaan doen op TEDxUHasselt. Zeg misschien eerst eens wanneer het is dat ik u hasselt.
Wel, 7 november. En de deuren gaan open. Allee, de deuren van de universiteit zijn sowieso open, maar onze deuren gaan open om 6:30 s'avonds.
Ja, en is het gratis?
Nu is het wel zo dat wie dat wil komen via de website zich moet inschrijven en daar een motivatie bij moet doen, want wij zitten met de licentie van TED vast aan een maximum van ongeveer 100 personen die dat we mogen toelaten. Dus we gaan natuurlijk de meest gemotiveerde en interessantste mensen in ons publiek zetten.
Ja, ja. Die regels zijn strikt, geloof ik, hè, van TEDx.
Die zijn heel strikt, ja. Als we ons daar niet aan houden, dan zijn we de licentie kwijt en dan kunnen we het niet meer opnieuw doen.
Nee, oké, goed. Dus je moet je eraan houden. Maar wat gaan jullie doen? Allee, wat is de grote aankondiging?
Wel, voor de mensen die onze Twitter-account volgen, die hebben een afbeelding gezien van een klein doosje eigenlijk. Op een stokje, om het zo te noemen. Mm-hmm. En daar zijn precies een aantal luidsprekertjes in te zien. Misschien zijn er een aantal onder jullie die dat gezien hebben. Jullie kunnen anders eens raden wat dat is.
Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Dave heeft er mij attent op gemaakt. Maar tussen haakjes, als iemand voor mij de chatroom in de gaten kan houden, want ik ben vergeten colloqui te installeren hier. Totaal vergeten. Dus als er iets interessants gebeurt in de chatroom, laat het weten, hè.
Ja.
Okay, ik ga even kijken naar het afbeelding, raden wat het zou kunnen zijn. Davy misschien, want je hebt het gezien.
Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Het eerste waar dat ik aan dacht, maar dat is waarschijnlijk zo heel ver gezocht, dat zijn zo'n aantal microfoons in het midden van de zaal en dan dat doosje ergens in het midden van een andere zaal en dat je dan zo in plaats van surround sound zo'n beetje central sound hebt, maar dat zal het wel niet zijn.
Het heeft speakers aan iedere kant, lijkt als ik het zo bekijk. En volgens mij kan het open van boven.
Well, ik ga je van dat pad afhelpen, want speakers zijn het niet. Het lijkt op speakers.
Ja?
Er is een hele goede tip van Jan Fabri in de chatbox. Die zegt, wie heeft er Villa van Tilt gevolgd?
Nee, ik niet.
Well, ik zal het dan verder uitleggen. Hetgeen wat er op speakers lijkt, zijn eigenlijk camera's. Videocamera's. Nu, wat we gaan doen is, omdat we maar 100 mensen kunnen laten komen, vinden we dat natuurlijk spijtig voor zij die dan niet aanwezig kunnen zijn. En willen we ervoor zorgen dat zij het ook kunnen volgen. Maar niet via een statische videostream. We zitten tenslotte aan een universiteit waar dat ook onderzoek wordt gedaan naar beeldverwerking. En daar hebben ze iets ontwikkeld waardoor dat je een videostream kan volgen die daar volledig in 360 graden te draaien is. Dus zoals jij ook vroeger de VR-beelden had in QuickTime, waar je eigenlijk gewoon in een statische afbeelding kon rondkijken in een gebouw of zo, gaat dit dus nu een livestream zijn waar je volledig in rond kan navigeren in 360 graden.
Dus als ik aan mijn pc zit thuis, kan ik het scherm voor mij, kan ik met de muis volledig rond mij kijken.
Ja, dus als je denkt van die spreker dat daarvan voor staat, die interesseert me niet, ik kijk liever in het publiek, dan draai je eigenlijk rond en dan kijk je in het publiek.
En dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Hasselt?
Ja, dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Hasselt in het EDM, het Expertisecentrum van Digitale Media.
Wow.
Onder meer door professor Beekaart. En het is ondertussen al getest geweest op Villa van Tilt, die livestreaming.
Mm-hmm.
Maar het is dus voor het eerst ooit dat het op een TEDx of TED-event terechtkomt.
Er staat ook een camera aan de bovenkant in. Wordt die ook gebruikt?
Ja, dat is dus eigenlijk om alles samen te stitchen, dus, zodat je echt zo volledig kan rondgaan. Nu bijvoorbeeld bij Villa van Tilt hing die op aan het plafond en was die camera dus nodig voor naar beneden te kunnen kijken.
Ja, ja, ja. Aan de onderkant zit geen camera. Ik zie hier...
Nee, aan de onderkant zit geen camera. Dus het is natuurlijk beperkt. We gaan er zo één zetten, dus er wordt er zo één geplaatst. Van voor eigenlijk, tussen het publiek en de spreker van voor.
Ja.
Zodat je echt een goed beeld van de spreker kan hebben, maar als je begint rond te kijken, dat je eigenlijk ook al de rest kan volgen.
Wow,
dus als je bijvoorbeeld wilt zien wat de reactie van het publiek is, terwijl dat er een presentatie gegeven wordt of zo, kan je dus eigenlijk gewoon rondkijken.
En hoe zit het met...
Dus je kunt heel de dag naar beauty shots zitten kijken.
Dat zou je kunnen doen, ja. Allee, zolang
daar draait het zitten, uiteindelijk om, hè?
En als je kan eigenlijk zelf regisseur spelen van je stream die daar binnenkomt. Je kan zelf zien in welke kijkhoek dat je ook wil kijken.
En hoeveel kijkers kunnen jullie zo aan?
Het is eigenlijk een test die dan natuurlijk bij ons gedaan wordt, maar aangezien dat de website van Villa van Tilt redelijk veel bezoekers trekt, veronderstellen we dat we het bezoekersaantal dat wij normaal zullen krijgen op onze TEDx U Hasselt site normaal gezien wel zullen aankunnen. Ja. Maar dat zijn technische gegevens die dat, mij nog onbekend zijn. Maar aangezien dat we een heel goed team hebben op de NIF die dat daaraan werkt, zal dat normaal geen probleem zijn.
Ja, amai. Ja, indrukwekkend. Ik ben benieuwd hoe het er gaat uitzien.
Ja, we hebben het... er zijn eigenlijk voorbeelden al van zo'n 360 graden filmpjes. Die staan nu op een website die dan nog in ontwikkeling is, maar de links staan er al wel op. Er is nog geen design
man,
en zo.
Man. Dat is kei spijtig dat Stefanie hier is, hè, want die zegt altijd zo van zo 3D-brilletjes, hè, dat als je dan rond u zou kunnen kijken...
Ja.
Allee, dat is zomaar één stap verder, hè, dan moet je zomaar zo een gyroscoop
en zo hebben. Er is al onderzoek naar een combinatie van de twee. Dus er is al onderzoek naar eigenlijk 3D-beelden en 360 graden.
Bob, je beseft...
Maar dat is natuurlijk nog onderzoek.
Je beseft nu toch dat dat een reden is om thuis te blijven, hè?
Wel, de beeldkwaliteit is natuurlijk niet hetzelfde als dat je er live zit. En aangezien dat we ook meer doen dan alleen de talks, dat er ook een netwerkingconcept aan verbonden zit, een receptie en een showcase van andere nieuwe technologieën, is het natuurlijk wel de moeite van daar effectief aanwezig te zijn.
Ja. Kunnen we die beelden misschien nog achteraf bekijken? Wordt het opgenomen?
De 3D-beelden gaan waarschijnlijk niet... Allee, de 360-graden beelden, gaan alleen gelivestreamd worden, normaal gezien. Het kan zijn dat die misschien achteraf nog online komen, maar dan zal dat zijn op 360video.org. Die site staat nu al online. Er zijn al een paar voorbeeldjes te zien van beelden die daar geschoten zijn met die camera.
Ja, nu we toch bezig zijn, wie komt er zoal spreken op TEDx U Hasselt?
Wel, omdat er daarnet iemand was van Mobile Vikings, zal ik in één keer daarmee beginnen. Koen Delvaux, die dat dus eigenlijk mee aan de wieg heeft gestaan van Mobile Vikings, die komt praten. We hebben ook Chloe Willaerts, die dat over social media komt praten. Dus hij is social media expert. Dan hebben we nog Tom de Meijer, dat is de ex-voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. En die komt praten over... de millennium-studenten, dus de jongste lichtingstudenten, waar dat ik ook bij hoor, en hoe dat die met sociale media omgaan. En dan hebben we de twee jongens van iRail, die dat dus iRail hebben opgezet, en die komen natuurlijk praten over open data. En dan hebben we nog Jan Borgers, dat is een professor, vroeger van Stanford University, en nu van de Universiteit van Aken. Die komt praten over usability. En dan tenslotte hebben we nog een short talk van Anne-Pascal Bijnens van de U Hasselt, van de Tech Transfer Dienst. En die komt daar wat over vertellen.
Wat is jullie publiek? Naar wie richten jullie TEDx U Hasselt?
We willen eigenlijk een mix hebben van studenten, omdat we natuurlijk zelf student zijn. Maar ook van mensen die daar geïnspireerd willen worden door TED, of die dat al TED-fan zijn. En eigenlijk mensen uit het bedrijfsleven, om daar eigenlijk een goede mix tussen te maken. Ja. Zodat er eigenlijk ook een mooie symbiose kan zijn van al die verschillende mensen en achtergronden bij elkaar.
TEDx U Hasselt, waar kunnen we registreren?
Met op www.tedxuhasselt.be.
Voilà, we zetten de link in de show notes. Ondertussen gaan we verder. Bob blijft natuurlijk hier.
En wanneer is het?
7 november.
7 november.
Maandag 7 november. En wij gaan daar ook aanwezig zijn, trouwens.
Ja.
Op dat een is... of andere manier die nog verder te onderzoeken valt. Maar we gaan er aanwezig zijn en...
Met ons,
er iets rond
met
doen
ons snuit
in de
op de 360-camera, hè, Davy?
Ja, we gaan daar langs zitten. Dan kunnen de mensen ons eens zien.
Ja, dan gaat je waarschijnlijk veel in beeld komen als mensen naar jullie kijken.
Ah ja, maar ja, de mensen vragen altijd of we zo geen videopodcast kunnen doen.
We kunnen met 4 rond gaan zitten.
Maar er zijn 5 camera's in, hè. Dus.
Ja, en Marco van boven, hè, zo. Goed. Iets helemaal anders nu. Davy en Marco, Davy heeft een blogpost geschreven, want hij heeft toch de laatste tijd heel veel getwitterd. Hij gaat de analoge tour op. We vonden dat wel een interessant onderwerp voor Tech 45, de analoge tour. Wat zit je precies aan doen, Davy?
Ik had van alle plannetjes met mijn nieuwe job, die vooral bestaat uit het in vergaderingen zitten... Aangezien ik de participatie van studenten moet bevorderen binnen de KH Leuven, Dat zijn dan zo de studentenvertegenwoordigers, de studentenraad en van die dingen. En dus ik zit in heel veel vergaderingen en ja, ik heb daar graag neerslag van, dat ik achteraf kan opnieuw kijken wat er van allemaal gebeurd is. Ja, en ik dacht van dat te doen met de tools die ik ondertussen al gewoon was. OmniOutliner, Evernote, schrijven in Markdown, alle hippe dingen die je maar kunt voorstellen. Totdat ik daar op een aantal vergaderingen zat en dat mensen eigenlijk verwonderlijk altijd aan het kijken waren naar mijn iPhone, waar ik dan OmniFocus taken in stak en op mijn iPad aan het kijken waren van wat ze aan het doen, wat ze aan het doen. Waardoor dat die vergaderingen niet echt productief verliepen. En ik kan daar zelf heel goed tegen dat ik zelf niet productief ben in mijn eigen tijd. Iedereen heeft zo van die momenten. Maar een vergadering, allee, dat zou best toch gewoon doorgaan, zo concreet mogelijk tot een conclusie komen en terug je eigen werk kunnen gaan doen. Maar dat ging dus niet, zolang dat ik al die technische snufjes gebruikte. Dus ja, dan ben ik een keer beginnen nadenken van hoe kan ik dat oplossen. Een van de oplossingen was bijvoorbeeld mijn iPad op mijn schoot leggen, zodat niemand die zou zien. Maar ja, dat is eigenlijk ook geen oplossing. Dus in tussentijd was ik mij dan opnieuw weer zo van die Moleskine boekjes gaan halen. En ja, ik heb dan vorig jaar, daar hebben we het nog eens over gehad, over mijn rode vulpen. En daar gewoon notities mee beginnen maken. Ik heb dan een keer contact opgenomen met de mensen van Field Notes, die ik via Marco ontdekt heb. En die hebben mij toen een bon gestuurd om 3 gratis boekjes te gaan halen in de mannenklerenwinkel Essentiel, die blijkbaar de enige verdelers zijn daarvan in België. Dus ja, ik ben daar naartoe gegaan en ik heb die een bon afgegeven. Die mensen keken zo wat raar van, je hebt zelf een bon gemaakt, hè. Maar ja, dus ik begin nu alles gewoon op te schrijven. Dat is geen kwestie van naar analoog te gaan, want als ik terugkom van die vergadering, heb ik meer werk, want ik digitaliseer dat allemaal. Mm-hmm. Dus ik heb een manier, dus je hebt zo'n Moleskine boekje, rechts schrijf ik mijn verslag. Linksboven schrijf ik quotes van mensen die ik eventueel binnen 2 jaar, wanneer mijn job eindigt, nog wel wil onthouden. En linksonder schrijf ik, begin ik van onder naar boven toe al mijn to-do's of to-do's die ik van andere mensen moet opvolgen. Dus ja, wanneer ik dan thuis kom van een vergadering, dan zet ik het verslag in Evernote, voeg ik mijn dingen toe in OmniFocus en die quotes, die zet ik in Quotebook. Voor mij is dat meer werk, maar ik merk dat de vergaderingen daardoor niet echt gestoord worden doordat ik per se mijn iPad wil gebruiken, ja, om dan thuis geen werk meer te hebben. En daarom ben ik zo'n beetje zeer analoog terug aan het gaan.
Marco, jij ook, geloof ik, hè?
Ja, ik doe het ook al een tijdje. Eigenlijk al van begin dit jaar zo'n beetje. Ik ben van hetzelfde idee van Davy. Op een gegeven moment gaat die techniek je een beetje in de weg zitten. Mijn grootste objectie was dat het zowel voor mij als voor anderen afleidend is. En als je gewoon met een pen en papier aan het bureau zit in een vergadering, dan is dat veel minder storend, veel minder afleidend. En je kan de aandacht en inderdaad de voortgang van een vergadering gewoon veel beter sturen. Mm-hmm. Ook bij interviews is het gewoon minder storend, valt minder op. Dus ja, ik vind het gewoon heel prettig en je steekt het bij je. Je schrijft, klaar. Ik heb mijn iPad heb ik heel lang gebruikt voor aantekeningen en vergaderingen en zo te maken. Maar ja, vanwege mijn werk moet ik daar sowieso wel een wachtwoord op hebben. Dus dat kost al tijd. Dan moet ik de applicatie opstarten en dergelijke. Dus ja, dat duurt allemaal eventjes. En inderdaad, net zoals Davy zegt, ik kom thuis. Ik noem het trouwens niet analoog, maar meer hybride.
ja, geen logischer gezegd.
Ja, dat is een opmerking die ik van Robert Valk gekregen heb op mijn blog. Want die blogpost is zo gelinkt in heinde en verre op van alle andere blogposts. Op andere blogs, zoals Minimal Mac bijvoorbeeld.
Mooi.
Waardoor dat ongeveer een 6000 mensen uiteindelijk de blogpost al gelezen hebben ondertussen. Dat is redelijk beangstigend, maar je krijgt dan een aantal mails en een aantal opmerkingen. Dus mensen die u vernoemen in hun blogpost en daar dan dingen bij schrijven. Zoals Maarten en ik ook soms bloggen. En hij gaf de opmerking dat, zo, dat het een soort van slingerbeweging was of eerder een driestapsproces. Dat je dus begint, en wij in onze jeugd, alles was analoog, het kon ook niet anders. Dat je dan door de opkomst van al die digitale snufjes en doordat wij zo wat geek zijn en daarmee mee zijn en mee kunnen zijn, dat alles zo wat digitaal wordt, omnifocus en zo, al die dingen gebruiken.
Van die dingen, ja.
En dat je dan op een bepaald moment zo een soort van verzadigingspunt bereikt, waardoor dat je, zoals Marco zegt, een hybride systeem gaat vinden. Ik gebruik nog altijd omnifocus keihard, maar ik ben nu bijvoorbeeld op zoek, en dat is een oproep, naar een krijtbord om gewoon op te hangen bij ons op het bureau, dat ik 's morgens omnifocus kan overschrijven en dat kan dicht doen.
Serieus? Op een krijtbord?
Ah ja, dat kunt je afvegen. Hè.
Ja, ja, ik weet het, maar ja, dat is toch een heel...
En zo met van die stiften, dat vind ik, dat is voor Jeannette. Hè.
Toon, doet je dat ook? Zoals...
Ja, wel. We zijn nu op het werk net begonnen met een iPad-pilootproject. Davy weet er ondertussen ook al een beetje van. Ja. Dus we gaan met één redactie iPads in ons pollen krijgen en die dan intensief gebruiken. En ik gebruik zelf ook mijn... ik heb een Asus iPad Transformer, een TF-101. Mm-hmm. En die gebruik ik nu al tijdens vergaderingen zo om notities te pakken. En ik heb nu wel geen last van mensen die daarop zitten te staren. Of, allez, ik heb niet de indruk dat het de vergadering vertraagt. Alleen ja, de applicatie opstarten en zo, dat hangt dan een beetje van de vergaderingen. Als dat is voor even een telefoonnummer te noteren, is dat belachelijk, maar... Allee, er zijn wel langere vergaderingen, belangrijkere vergaderingen, waar ik de notities van in Evernote neem. En ik vind dat wel superhandig dat ik die dan meteen overal beschikbaar heb, dat ik die puntjes klaar heb. Maar wat dat wij wel doen, ik ben teamleider van het grafisch team. Dus dat zijn een aantal vormgevers en webdeveloper. En wij zitten elke maandag samen om onze weekplanning te overlopen. Dus wat dat we die week gaan doen. En daar is ooit een Google Docs spreadsheetje van geweest, want dat is eigenlijk gewoon een raster van namen en dagen. Maar wij gebruiken daarvoor, dat is elke maandagmiddag 11:30, en daar hangt een whiteboard en daar staat een rooster op met namen en dagen, en dat wordt daar in stift opgeschreven. En dat is echt superhandig.
Mm-hmm. Ja.
Iedereen die om de hoek bij ons komt, of wij zelf, je kunt direct zien van Peter is nu op de redactie, of die is nu op de redactie, of die werkt thuis, of die is bezig aan dat blad, of die heeft morgen tijd, of zo. En dat is heel low-tech, en dat is exact wat Davy er net zei, van zijn omnifocus-lijstje op een krijtbord te zetten. Maar dat is dan een whiteboard. Dus dat is toch iets high-techer dan een krijtbord.
Ja, ik denk dat wel, ja.
Maar het is raar hoe dat heeft toch een andere connotatie dan zo'n spreadsheet. Dat is minder vrijblijvend, dat zit minder opgesloten in dat computerscherm. Ja, ja. Dat toch, het mag dan nog 27 of 29 inch zijn. Het is nooit het formaat van een whiteboard, natuurlijk. Een mogelijk alternatief zou zijn van op een soort digiboard te doen. Dat daarop te projecteren. En dat moet dan ook altijd aanstaan, maar dat is dan ook zo onnozel. Omdat dan
je hebt er van die grote touchtafels voor. Dat wordt nu ook meer en meer gebruikt.
Maar waarom zou dat eigenlijk open?
Dat kan je ook gebruiken.
Heel die blogpost gaat daar eigenlijk over. Van zo, ja, je kunt dat allemaal digitaal beginnen doen, hè, maar... Allee, uiteindelijk hebben zo al die mensen die daar zo redelijk kritisch tegenover staan toch ook wel het punt dat... Zo,
ik heb zo wel...
Het werkt allemaal wel al, hè.
Ik denk dat ook wel een goede toevoeging is. Er werd daarnet over een vergadering gesproken. Ik heb vandaag mijn laatste raad van bestuur op de universiteit gehad, die dat ik mocht meemaken. En daar werden vandaag iPads uitgedeeld. In bruikleen. Omdat het anders gewoon de papierboel te groot is. Als ik zie welke enveloppen dat elke bestuurder anders aankrijgt. Dat zijn pakken van 5, 6 centimeter. Dus daar is het natuurlijk wel goed.
Ja, alleen voor om lijstjes te maken. Mm-hmm. Maar ik had hier eigenlijk twee zaken genoteerd uit het verhaal van Davy.
Op papier?
Ja, toevallig op een envelop, omdat ik niets anders bij heb. En ik durf niet te typen. Ja, wij leren altijd op school onze studenten aan dat ze voor elke taak altijd het beste medium moeten nemen. Dus in die zin vind ik het ook logisch als je bijvoorbeeld voor alles je iPad of je iPhone gebruikt, dat dat niet voor alles goed gaat werken.
Nee.
Ik denk niet dat er een device geschikt is voor echt alles.
En dan, ik denk niet dat je het zozeer op device moet bekijken, maar wel op tool. Bijvoorbeeld op Evernote draait zowel op iPad als op je telefoon als op je laptop.
Ja,
ja, tuurlijk.
Wat is het medium? Maar,
dat is inwisselbaar, maar je kunt ook niet je laptop voor alles gebruiken.
Nee, maar Remember the Milk bijvoorbeeld gebruik ik als to-do-lijst-app. En dat staat op mijn telefoon, dat staat op mijn Asus en dat staat op het internet. En dat is net het grote voordeel eraan. Ik kan niet iets op een papiertje schrijven, dat in een broekzak steken, dat dan weer vergeten. Allee, elke keer dat je dat moet overschrijven, is ook een keer dat je dat moet denken om dat over te schrijven. En ik word daar... Ik gebruik ook papier. Hè. Ik heb zo'n white lines notebook, ik heb een schetsboek. Maar op den duur weten we meer, waar staat dat nu? Ah, ik heb dat een week geleden opgeschreven.
Ja, je moet eens geschreven hebben. Dat is ook wat David Allen altijd zegt met getting things done.
Wat Bob zegt, dat is eigenlijk zo wat systeem dat ik gebruik. Zo alles van belangrijke documenten staat normaal gezien op Dropbox. Tenzij als ze het net doorgemaild hebben, dan steekt het in mijn mail. Of het moest effectief een mailbericht zijn, dan steekt het in Evernote. Maar die dingen, die druk ik ook niet meer af. En om de papierboel te verkleinen, heb ik effectief... Ik kom op een vergadering aan en ik heb nog altijd wel mijn iPad bij. Maar wanneer daar het verslag van de vorige vergadering op staat, of een extra bijlage of zo, dan is dat precies... Ik ben dan niet met die iPad bezig, dus dat lokt zo niet de aandacht van andere mensen.
Ja, maar...
En notities maken... Allee, het is ene context, hè, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel van die contexten zijn. Ik heb in mijn blogpost ook vermeld van zo, kent je die maat van u die tegenover u zit op café en die je dan zo midden in een gesprek zijn iPhone neemt om dan iets op Instagram te smijten dat hem gezien heeft. Dat is kei onbetant, maar ik was ook zo.
Maar Davy, als mij iets stoort van een iPad of een portable, dan is het meestal niet dat toestel op zich, maar wel dat de persoon die ermee bezig is, dat die ofwel niet oplet, te grote bewegingen maakt en ondertussen niet goed kan luisteren, ofwel afgeleid is door iets anders. Maar het toestel op zich, als jij daar gewoon nota op neemt en ondertussen luistert, dan is er toch geen probleem.
Het is ook een beetje het social acceptance verhaal.
Ja, dat
heb je altijd bij nieuwe technologieën heb je altijd dat het sociaal aanvaardbaar moet zijn.
Ja. Maar op een blad papier kunnen we
des te meer dat het in gebruik komt, des te meer dat mensen er minder door afgeleid gaan zijn. Als daar meer volk bij Davy in de vergadering zit, bijvoorbeeld, met een smartphone of een tablet. Misschien is dat in onderwijs niet... Zeker in hoger onderwijs gaat dat even duren.
Ja, maar we hebben zo alle departementshoofden en bestuurders er ook een, hoor. Maar toch blijkt het... Eens dat je op een iPad bezig bent, mensen kunnen niet inbeelden wat je aan het doen bent. En dat is ergens iets wat Cindy ook aanraakt. Zo, die anderen denken zo van, die is niet aan het opletten, die is iets interessanter aan het doen, wat is die aan het doen? En vaak als wij departementshoofden zien... die tijdens een vergadering op hun iPad bezig zijn, die zijn inderdaad een mail aan het sturen naar iemand anders. Die zijn op een andere plaats eigenlijk aan het werken dan waar dat ze op dat moment zitten in mijn hoofd.
Maar is dat een probleem? Is dat een probleem? Ja. Daardoor zijn ze misschien
efficiënter in het afhandelen van
hun werk. Hè?
Nee, dat is een probleem.
Dat is een probleem.
Dan moet je niet vergaderen als je op je vergadering iets anders aan het doen bent. Dan ben je fout bezig.
Ja, ik kan me voorstellen
dat je gaat op je zitten en kom daar niet zitten. Maar iemand die... nota's aan het nemen is op zijn iPad, die kan even goed op Facebook berichtjes
dat wat ik zeggen.
En dat weten ze niet. Terwijl als jij met je pen en je boekje daar zit, ja, je kunt uiteindelijk ook aan het doodelen zijn, maar dat is socialer aanvaard. En het is inderdaad, het is niks anders dan social acceptance. Hè?
Mm-hmm.
Want na een tijd gaat dat normaal zijn dat je daar zit.
Maar dat zie ik toch niet. De reden waarom dat die notebooks en die iPads mij storen, dat is omdat mensen gewoon afgeleid zijn. Maar moest ik nu in een vergadering zitten met 10 mensen en iedereen gebruikt die een toestel echt functioneel, dan zou dat gewoon niet meer storen. Maar het is gewoon omdat ik nog nooit...
Weet jij die dat functioneel aan het gebruiken zijn?
Maar als iemand... Dat merk je wel, want als iemand constant erbij blijft, attent reageert, niet zit weg te kijken, als je hem aanspreekt, niet zegt van wat, niet gauw daar iets zit te tikken en dan dat je ziet dat het een mail is, dan merkt het toch in een vergadering. Mm-hmm. Maar dat kunnen wij precies niet. Allee, ik heb nog geen enkel vergadering gezien waar dat mensen echt alleen maar bezig zijn met het vergadering.
Ik moet ook wel toegeven, de stap om even Twitter te checken tijdens een saaie uitleg is wel heel klein.
Ja, dat is ook...
Daar is geen probleem mee als een saaie uitleg is, want dan zet je sowieso niet aan het opletten.
Mm-hmm. Zijn er nog studenten die geen laptop voor zich hebben?
Oeh ja, absoluut. Ja? Bijna allemaal, ja.
Ah, oké.
Okay. Ja, ik denk dat bij ons het aantal mensen die echt een laptop meebrengen, dat dat nog zeer klein is.
Jan, in de Wave was je bezig dat je het er toch niet mee eens waart met dat terug naar analoog? Of zit je ondertussen bijgedraaid?
Nee, ik denk een beetje van Marco en Davy, dat zij zo'n beetje de voorlopers zijn, maar dat die altijd zo iets meer extreme gaan opzoeken.
Dat is altijd zo, ja.
Ik denk dat Davy kan hier binnen dit en een half jaar zie ik Davy dezelfde redenering of dezelfde dingen aanhalen om waarom ben ik nu volledig digitaal en wil ik nooit nog papier in mijn huis.
Mm-hmm. Nee, maar ik ben effectief zo. Ik druk niks af en ik vertik het van afgedrukte notas of zo te krijgen. Ik wil die allemaal digitaal en die staan daar op mijn iPad. Daarop aan het tikken zijn, dat is momenteel blijkbaar een brug te ver. En ik kan niet wachten tot op de dag dat ze daar zo overstappen. Zo van, dat zal ook wel zijn omdat ik nieuw ben en nog niet ingewerkt ben. En, allee, ik ben iemand die redelijk veel opmerkingen geeft en zo kort op de bal speelt en al. Dat kent iedereen wel vanuit de podcast. Hè.
Het heeft nog lang geduurd.
Maar ja... Ja, je bent ook zo wat nieuw en na een tijd zullen ze dat, zoals Cindy misschien zegt, wel doorhebben. Zo van, ja, die let wel op en die zal ondertussen zo notas aan het pakken zijn. En zo. Ik kan niet wachten tot als die een dag er is, zodat ik het niet meer in mijn Moleskine boekje moet schrijven. Maar momenteel...
Maar ja, zolang dat je in een Moleskine boekje blijft schrijven, gaat dat niet veranderen.
Ja, dat lijkt mij ook.
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
Je een iPad voor je houden en zeggen, ja, ik ben in Evernote aan het bezig. Niet op
en niet naar Facebook, voilà.
Nee, dat denk
maar
ik.
Is ook niet dat je op dat vlak u als early adopter, dat je eigenlijk uit de groep early adopters uitschrijft en...
Ja, gewoon bij de gewone mensen zet, ja.
Ja, voilà, uit praktische overwegingen.
Ja, daarvoor heb je dan field notes, hè.
Ja.
Je kunt zeggen, ik gebruik geen Atoma-schriftje, maar ik heb een field notes boekje.
Ja, of een Moleskine, ja.
Een mode vorm.
Of een white lines.
Er is een leuk interview met de maker van de ontwerper van field notes op de field notes site. Moet iedereen maar eens lezen. Ja. Maar wat ik ook nog eens heb met mijn analoge of hybride manier van werken. Iets wat ik er later toch wel... Want de laatste tijd toch wel over aan het nadenken ben, is die informatiesilo's. Ik heb laatst op zolder nog aantekeningen gevonden, vraag me niet meer precies van wat. Vooral persoonlijke aantekeningen of ideeën wat geschetst zijn en zo. Gewoon in een doos, in een schrift en ergens in de jaren 90. Ik weet zeker, als ik dat toen digitaal had gemaakt, dat ik ze nooit meer teruggevonden had, dat ze ergens verdwenen zijn, een of ander formaat was geweest wat ik niet meer kon lezen, of als het toen ooit een cloud had geweest, verdwenen door, weet ik veel, Yahoo, failliet, noem maar op, van idiote dingen.
Zeker,
maar.
Zeker.
En met een schriftje, natuurlijk, er kan altijd de brand kan erin, maar in principe, ik kan het altijd terugvinden en ik kan het altijd weer lezen.
Maar zijn ze nog van enige waarde buiten emotie?
Ja, emotie denk ik, dat, of nostalgie.
Ja, en ideeën, wat je neerschetst en wat gewoon op de lange termijn misschien iets worden, wat op de plank komen te liggen. En waar je van denkt van, oh ja, nu is de tijd rijp dat ik dat erop kan pakken. Ja, dus zowel emotioneel als toch wel praktisch ook wel, hoor, bij sommige dingen.
We gaan terug naar tech. Af en toe moeten we het ook eens over Windows hebben. Deze week was er nieuws over Windows 8, dat naar verluid zou opstarten in 8 seconden. Ik heb het filmpje bekeken. Het is behoorlijk indrukwekkend. Laptop zonder batterij.
Batterij met of zonder SSD?
Waarschijnlijk met, want het was wat razend.
Met SSD.
Ja. Batterij met, erin. En 8 seconden later kun je beginnen te werken. Allee, begint het desktop te laden. Ah, het is geen
desktop, zoals de Chrome-laptop dan.
Ja.
Maar heb je ooit al eens Windows XP, hè, weet je nog wel?
Ja, ik heb het nog altijd.
Naakt, ja, geïnstalleerd op een laptop en daar dan niks anders op en dat ook zo houden. Mm-hmm. Dat valt ook best mee qua opstarttijd. Het is pas als
Maarten, Maarten installeert altijd naakt, dus ja.
Ja.
Oké, okay,
dus het is pas... Ja, het is maar als je er van alles begint op te installeren en te deinstalleren en dan begint dat fout te gaan. Dat is het probleem met Windows. Dat, ja. Dat die registry volloopt. Dus wat? dat zonder iets op 8 seconden op... Het is snel, hè.
Het is razendsnel. Als je het filmpje bekijkt...
Ja, ja, ja. Maar in praktische omstandigheden, als die computer een half jaar in gebruik is, zou het best kunnen dat die 6 seconden dat dan maal 10 geworden is, mm-hmm. denk ik. Marco. Zonder daar te negatief over te doen.
Wat gebeurt er precies in de achtergrond om het zo snel te laten gaan? Want, ja.
Nou ja, in de oude manier van Hibernate, dus zoals je dat noemt, deed Windows eigenlijk alles gewoon op de harde schijf wegschrijven. En zodra die opstartte, werd dat weer ingelezen. Alleen, ja, dat inlezen, dat duurt natuurlijk best een tijd. En vooral als het heel veel is, dan kan dat toch best een hoop tijd kosten. Ze hebben nu gewoon een andere manier gevonden waarop ze dat doen. Waardoor er veel minder weggeschreven hoeft te worden naar de harde schijf toe. En dus ook veel minder ingelezen hoeft te worden. En dat halveert zo'n beetje de netto tijd.
Dus het is alleen ik heb gelezen, de kernel die weggeschreven wordt. Maar ook niet het aantal applicaties dat open staat, hè?
Nee, dat was vroeger allemaal zo. En het is nu echt de kernel hibernation mode, noemen ze dat, geloof ik. En dat kleine stukje, zeg maar, wordt echt opgeslagen.
Als ik dan bijvoorbeeld ik koop een nieuwe laptop waar Windows 8 op staat. En ik start die voor de eerste keer op, dan gaat het toch langer duren, veronderstel ik.
Of de koude start zal altijd wel langer duren. Ja. Het is echt een hibernate, hè? Dus hij heeft eigenlijk nog een heel stuk... actief staan, bij wijze van spreken. En dat kan hij zo ophalen. En een koude start, ja, dan moet nog een hele hoop extra gebeuren.
Maar sowieso minder dan wanneer ik hem gewoon in stand-by zet.
Ja, en kijk, als je met een verschil tussen SSD en gewone harde schijf, daar zul je ook gewoon een gigantisch tijdsverschil aan zien. Dus ja, de vergelijking van opstarten binnen zoveel tijd is een beetje krom, omdat het medium ook heel veel uitmaakt. En ja, uiteindelijk maakt het heel veel uit of het systeem er iets over doet met opstarten, of dat je applicaties er eventueel sneller mee opstarten. Dat verschil is natuurlijk ook nog eens een keer.
Maar SSD maakt echt wel een enorm verschil, hè? Ik bedoel, ik heb hier nu een SSD in de MacBook gestoken. Het ging van opstarten op dikke 2 minuten naar nu 18 seconden, hè?
Ja, zoiets, ja.
Ik heb nog een vraag wat dat hibernaten betreft van die kernel. Als je normaal hibernate, dan komen al je applicaties terug zoals ze waren. Maar als je enkel de kernel gaat hibernaten, wat gebeurt er dan met je applicaties uiteindelijk?
Die beginnen terug vanaf nul, denk ik. Het opstarten in die 8 seconden was ook effectief gewoon het bureaublad laden. Hè?
Ja.
En dan zou je nog je applicaties moeten gaan opstarten. Hè?
Dus eigenlijk wordt gewoon elke keer de kernel gehibernate en niet meer terug vanaf nul gestart. Ja, dus je hebt maar één keer ooit een koude start,
ja,
dan.
Dat is het, ja. Ja. Nu, het is nogal beloofd, hè, van Microsoft dat het opstarten. Het is gelijk Toon zegt, hè, inderdaad, Windows XP. Een propere versie van Windows XP, om het woord naakt niet te gebruiken, start heel snel op. Hè.
Ze zijn trouwens, hebben ze vandaag Windows 8 zo'n beetje laten zien, hè, bij hun build. Of was dat deze week? Volgens mij was het
vandaag. De 13e.
Ja. Ik heb er nog een stukje van meegepikt. En wat ze lieten zien was best interessant. Ik vind de UI die vind ik top. Ik vind het heel mooi uitzien. Dat is nog even de vraag hoe dat gaat werken ook, die Metro UI. Maar aan zich, mij spreekt het aan. Alleen ze hadden weer nieuwe features en dat vond ik wel heel typisch. Ze hadden iets waardoor je je computer kon benaderen via het internet, via je live drive. Ik dacht meteen aan Back to My Mac. En ze hadden ook, als je foto's maakt op je mobieltje, dat die automatisch in de cloud terechtkwamen. Ja. Waar komt Apple binnenkort mee met Photostream en iCloud? Ja, en er ging weer van alles fout bij de demo's. Dat is ook wel typisch voor Microsoft demo, lijkt het. Dus ja, ik vond het aan zich, het zag er allemaal echt, ik vind echt die Windows 8 ziet er heel mooi uit. En binnenkort komt ook de eerste testversie, geloof ik, beschikbaar. Dus ik ben benieuwd wat de mensen daarvan gaan vinden. Dus mij spreekt het wel aan.
Die interface van Windows Phone 7, hè, er is dan een tablet-interface in Windows 8. En dat is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met Windows Phone 7. Dus die grote gekleurde vlakken die terugkomen.
Ja, ja. Maar je kan altijd terugschakelen naar de, tussen aanhalingstekens, ouderwetse Windows-interface.
Ja, ze moeten de...
Maar wie gaat dat uiteindelijk doen?
Ik.
Ja, voor bepaalde applicaties ga je dat sowieso nodig hebben.
Ja, en dan voor mensen die het zo gewoon vinden, ja.
Oh, maar dat gaat handig zijn. Dat je voor sommige applicaties gaat waarschijnlijk niet kunnen opstarten uit een en ander niet uit het andere. Of wat?
Maar ja, Windows kennende gaat dat de Nederlandse Nest ook nog ondersteunen, hoor. Is dat wat Windows voor zo, op sommige vlakken ook zo wat minder maakt, hè? Omdat je...
Ik wil zo'n tablet, jong.
Ja, echt?
Ah, wel, ik vind dat... Als ze dat te goed kunnen maken, hè, dan vind ik dat geniaal. Want dan hebben ze gemaakt wat iedereen verwachtte, wat dat de iPad ging zijn. Als je zo een tablet hebt, zoiets van een 11 inch, zo 10, 11 inch. En dat is gewoon een tablet voor de tv te gebruiken, dat je zo mee kunt doen met 1 jaar gratis. Of wat zijn al die programma's tegenwoordig op de tv? Kei gemakkelijk tablet, lezen, Kindle, alles wat je maar wilt. Maar als je serieus moet werken, je klikt die vast in een toetsenbordje of met Bluetooth of zo, en dat wordt ineens een laptop.
Hey, die Samsung-tablet, dat is natuurlijk... er is er eentje nu, die wordt nu uitgedeeld, volgens mij, as we speak, op die beurs. Een of andere Samsung-tablet. Maar dat is eigenlijk gewoon een volledige computer. Het is dus niet een iPad afgeleide. Maar het is gewoon een Core i5-machine met 64 gig SSD... met ventilators erin. Dus ja, het is gewoon een computer die toevallig een tablet is. Wat David zegt, ja, je kan er dus heel geavanceerde dingen mee doen. Maar of het echt een succes wordt, weet ik niet. Want dit is al eens een keer geprobeerd. Alhoewel, toen was die interface er niet.
Is het concept dat Davy aanduidt, is dat ook niet meer een concept voor de power users en de geeks onder ons en niet echt voor de gewone thuisgebruiker?
Ik denk juist wel voor de gewone thuisgebruiker.
Maar heeft hij nog meer nodig dan hetgene wat hij gewoon in een iPad uiteindelijk kan als hem de juiste iPad
heeft? Ja, maar zo... Momenteel... Allee, mijn vriendin die gebruikt een iPad ook zo af en toe, vooral omdat die zo snel opstart. Dat is voor haar eigenlijk de enige reden waarom dat ze een iPad pakt en niet haar laptop. Maar die is er nog altijd super hard van overtuigd dat haar laptop dat ideaal is. En als zij dan een laptop zou kunnen kopen waarvan het scherm loskomt of dubbel kan klappen en dat ze dan ook als een soort iPad kan gebruiken. Ik zie dat eigenlijk als een schot in de roos. Misschien dat voor veel mensen zo de gateway drug naar een echte iPad of Android tablet of wat dat binnenkort misschien ook zo weer de bomenhonden gaat tof vinden.
Windows maar, gaat op alles draaien, hè?
AMD? Ik vind dat een heel interessant concept.
Ook op ARM, inderdaad. Ja. Dus je zou dus een lichtgewicht kunnen krijgen met een ARM-processor, à la iPad, zeg maar. En dan krijg je de heavy machines met een Core i3, i5, misschien zelfs wel i7 processoren. Microsoft kennende gaan ze ook tablets uitbrengen die bijvoorbeeld A3-formaat hebben voor de echte professionals.
Lijkt me gigantisch, maar goed. Voilà, we gaan verder met iets totaal anders. Marco, jij bent grote fan van Posterous. En bij Posterous gaan ze zichzelf heruitvinden. Hè?
Ze hebben een beetje een rebranding, zou je bijna zeggen, gedaan. Ze hebben gisteren, 12 september, hebben ze de Posterous Spaces geïntroduceerd. Het is eigenlijk net zoiets als de Google Plus Circles. Alleen je hoeft geen Google-account te hebben. Je hoeft überhaupt geen account te hebben. Dus ook niet bij Postgres. Ze zijn zich dus redelijk aan het richten op private content. Volgens hun analyses groeit die 3 keer zo snel dan de publieke content bij Postgres. Dus ja, dat is natuurlijk wel een argument om zich daar redelijk op te gaan richten. Wat je dus kan doen, je kan dus gewoon, wij kunnen dus bijvoorbeeld voor Tech45 een space aanmaken. Ik ben al Postgres lid, nou ja, ik maak dat aan. En ik kan jullie gewoon uitnodigen. En jullie hoeven je aan zich helemaal niet eens aan te melden, want alles kan gewoon via de e-mail uitgewisseld worden. Maar ja, als je dat wel doet, ja, dan kom je natuurlijk onder een space met ook op de website functionaliteit. Maar dat hoeft dus allemaal niet en het blijft allemaal gelokt. Er is geen Google scan van items en het zit achter een slotje. Dus het is ook redelijk privé. Tegelijkertijd hebben ze dus ook een nieuwe app uitgebracht voor de iOS, voor de iPhones. En ik denk dat de Android heel snel zal volgen. Ja, die is ook helemaal opnieuw ingericht en ook echt, ze zijn nu ook met streams aan het werken, dus als je die applicatie openmaakt, dan zie je eerst de streams waar je lid van bent of van de publieke streams wat je volgt. En daarna komt pas eigenlijk de functionaliteit om zelf iets toe te voegen aan jouw space. Vroeger startte het eigenlijk meteen op in je overzicht van je blog, zette dat nog, van je Postgres blog. Dat heet nu dan Spaces. Dit is dus nu een beetje Instagram, Tumblr en Postgres gemengd door elkaar. Plus nog een tintje Google Plus erbij voor die privacy dingen. Ja, ik vind het heel mooi en ik vind het een leuke stap voorwaarts. Ja, we zullen zien of zij het
ze voelen
blijven volgen.
De hete adem van Tumblr, hè? Dat enorm populair aan het worden is. Hè?
Ja, weet ik niet. Heeft Tumblr de laatste tijd iets nieuws uitgebracht, behalve dat ze weer een tijdje down zijn geweest?
Ze zijn ontzettend populair. Hè? Ik las vandaag ergens dat ze groter waren dan... Nee, WordPress zal het niet geweest zijn, maar ze hadden toch...
Dat zijn ze al een tijdje.
Ja, is dat zo? Ah, dan heb ik het toch goed gelezen.
Ja, dat is zelfs in de podcast geweest. Postgres. Ik heb dat misschien op de podcast gehoord.
Het lijkt niet echt door te breken, hè, Marco? Of vergis ik mij?
Nou ja, het is toch al een hele grote, hoor. Postgres is niet te onderschatten. Ik heb natuurlijk geen enkel cijfers van een aantal gebruikers of zo. Maar je komt er toch heel veel tegen. Vooral als je Twitter links kijkt, dat is toch heel veel Postgres. Ja, Tumblr is heel populair. Maar ik denk dat het publiek heel anders is. Tumblr is de hele stomme term, de hipsters. Nou ja, de hippe mensen, de snelle mensen, de korte, veel fotografie. En ik denk dat Postgres toch meer op wat serieuzere content gericht is. Ja. Is misschien wel heel zwart-wit gezegd, maar ik denk dat er toch wel een verschillend publiek is.
Postgres Spaces. Jan, je had nog cijfertjes voor ons, voordat we aan de tips beginnen.
Ja, Twitter heeft cijfertjes meegedeeld vorige week. Ze hebben 100 miljoen vaste gebruikers. En vaste gebruikers zijn dan te definiëren als mensen die 1 keer per maand inloggen. Dat is een beetje een twijfelgeval natuurlijk. Hè, want was een actieve Twitter-gebruiker. Ik heb zo'n beetje de indruk, als je Twitter niet minstens 1 keer per dag opent, dat je niet echt een actieve gebruiker bent. Mm-hmm. Maar ik kan mij daarin vergissen.
100 miljoen actieve gebruikers.
Ja. En op 3 miljoen sites staat hun Twitter-knopje. Mm-hmm. Dat is ook een behoorlijk aantal. Niet de helft van wat Facebook heeft.
Ja, ik kon juist zeggen, hoe zit het met Facebook?
Ja. Maar de meeste media-sites hebben wel een Twitter-knop. Mm-hmm. En dat zijn uiteindelijk de belangrijkste delers.
Maar de Facebook-knop is nog gemakkelijker, hè?
Ja.
De tweetbutton, je klikt erop en dan moet je je tweet aanpassen. En ja. Inderdaad. Ja. Terwijl Facebook like, klik en het is in orde en we gaan verder.
Maar daarin is Facebook like dan ook weer iets beperkter, want je kunt daar niks persoonlijk bij zetten.
Ja.
Jawel.
Ja, toch?
Op de gewone like-button kun je toch niks aanpassen. Daar klik je op en dan is het gebeurd.
Je kunt daar iets bij schrijven.
Moet dringend nog iets liken.
Moet niet. Maar we hebben nu... Er is een onderzoek geweest van de New York Times waaruit dat blijkt dat je eigenlijk beter een share-knop kunt zetten dan een like-knop, omdat mensen sharen en liken is puur individueel. En sharen is meer sociaal en dat zou beter marcheren volgens dat onderzoek. Dit geheel terzijde.
Nee, toch. Interessant.
Ja.
Onderzoeken zijn altijd interessant. Tips, dan gaan we beginnen. Jan Seurink, je staat hier als eerste in mijn lijst. Heeft u een tip voor ons?
Ik heb een tip. Ik ben nog altijd in Nokia met Symbian aan het testen.
Nog altijd?
En ik... ja. En ik... Vorige week zei ik van, dat is nu toch spijtig dat er zo geen Instagram-applicatie-achtige is. Maar dat bestaat, dat heet Molomee. En dat is eigenlijk best wel goed. Want die heeft ook zo'n functie waarmee dat je één kleur uit een foto kunt snijden. Bij ons hier in het park zijn ze aan het werken. En er stond zo'n kraan, een gele kraan, tegen zo'n groene achtergrond. En trek je een foto van en kun je zo die kraan mooi uit de foto laten komen. Dat is echt wel leuk. En dan had ik ook Socially. En Socially is een gratis Twitter-app voor Symbian die wel goed is.
Die wel goed. In tegenstelling tot de vorige.
Die Molomee, dat is er toch ook voor Android, hè?
Dat zou wel een keer kunnen, ja. Dat is juist.
Ik ben aan het kijken. Er staat toch alleen Ovi, zie ik, hoor.
Oké, dan. Ja, ik dacht dat dat ook voor Android en BlackBerry was.
Ik zie... Ah, wacht hier. Select your phone. Kijk wat daar.
Money in the Android market.
Alleen, ja, op de website staat alleen Nokia.
Ja, wel, het staat in de Android market. Ja. Dus...
Toch wel. Dave heeft gelijk, zoals altijd. Molo.me en Socially voor Symbian. Wie had dat gedacht voor Symbian? Marco Frissen, uw tip.
Ik heb er een paar. Via Twitter kreeg ik de tip voor Phone Story. Dat is een iPhone-applicatie die je laat zien hoe verschrikkelijk het is hoe die elektronica gebouwd wordt. En met name de iPhone. In een gamevorm. Ondertussen is die weer uit de App Store. Dus het heeft weinig zin om daar nog naar te gaan zoeken.
Op de website maar staat ook banned from the App Store.
Ja, ik vind dit soort... ja, niet zozeer de games, maar dit soort verhalen ook van... Oh, kijk eens hoe slecht het de werknemers het hebben daar in China en weet ik het allemaal. Omdat wij die iPhone willen hebben. Maar dat geldt natuurlijk voor alle elektronica wat er is. Ja, dus ik vind het een beetje onzin om dat specifieker op die iPhone te doen. Dus dat was eigenlijk mijn...
Het is expres natuurlijk een iPhone-applicatie, omdat ze wisten dat ze uit die App Store gingen gegooid worden. En ja, daar dan stapij. Ja. Anders zou het een van de vele... apps met een goed doel zijn.
Ja. Maar je hebt de applicatie, Marco?
Ja, ik heb zelfs 79 cent ervoor voor neergeteld. Dus ik heb al een collector's item
niet weg.
Gepakt, natuurlijk. Maar qua gamers ook niet zo heel veel soeps, moet ik zeggen.
Het is een manier om een persmededeling te versturen. Zoiets.
Davy wil tussenkomen.
Die Phone Story, dat is toch eigenlijk een soort van persmededeling voor abandoned normal devices. Een soort van anarchisten, creatievelingen.
Ja.
Conferentie in Liverpool in begin van oktober of midden oktober. Dat is zo van die zwaaien er natuurlijk mee, dat die Phone Story, dat enerzijds kunst is en anderzijds wereldproblemen aanhaalt en dat ze daarom zo in hun recht zijn. Het is maar wat je ervan wilt geloven. Maar wij waren in Engeland toen dat er ook voor zo'n festival reclame werd gemaakt. En op zich is dat eigenlijk nog wel chic wat dat die proberen te doen. Maar deze gaat er inderdaad wel eigenlijk een beetje over.
Phone Story. Helaas niet meer in de App Store. Het is een statement. Dat nog één.
Ik had even terug naar aflevering 46. Daar hebben wij If This Then That besproken.
Ja, zeker.
Dat is heel lang geleden. Een tool waarmee je allerlei activiteiten op bepaalde gebeurtenissen in je Twitter-stream, in je Instapaper, noem maar op, kan zetten. Die was toen nog in een gesloten beta. Wij van het Tech45-team hebben volgens mij wel een tijdje kunnen uitproberen. Tenminste, ik heb het zelf ook een aantal keren uitgeprobeerd. Het is nu uit beta voor iedereen te gebruiken. Ik zou zeggen, probeer het gewoon. Het is if en dan 3x1t.com.
Ja, ik heb hier een lijstje met, het stond ook op Daring Fireball vandaag, en nog een ander blog, dus het is teken dat het wel heel populair aan het worden is. Een lijstje met de meest populaire recepten, en er zitten wel leuke dingen in. Bijvoorbeeld automatisch alle Instagram-foto's naar Dropbox downloaden. Hetzelfde met Facebook. Of als je iets een sterretje geeft op Google Reader, dat het automatisch naar Instapaper gaat. Het is, ja, ze noemen het ook Automator, geloof ik, op de Mac voor het
werken.
Ik zoek nog een manier, want dat kan ik er nog niet mee, als ik een tweet een sterke geef, dat het dan naar OmniFocus Inbox gaat. Maar dat komt ook doordat OmniFocus niet in de cloud ligt.
Dan zal het waarschijnlijk niet gaan.
Maar Marco Arment heeft het volgens mij het chicste omschreven. It's a robot.
Ja, dat is het ook.
En dat vond ik wel een mooie.
Dit is heel, heel simpele end-user scripting eigenlijk. Hè. Ja. Dus end-user programming, echt, maar dan zonder dat je er iets voor moet doen.
Het is een beetje jouw pipes, hè?
Ja, alleen jouw pipes is voor de gewone gebruiker een beetje complex, denk ik. Dan moet je toch echt toch al wat dieper in het spul zitten. En dit is echt gewoon van, ja, oké, ik heb mijn Twitter-stream en als dit gezegd wordt, dan wil ik een mailtje, ik noem maar iets. En dat is heel simpel. Mijn echte tip, ik heb dat vanmiddag met Davy nog heel even snel uitgeprobeerd. Onc.me, O-N-C op zijn Engels, .me, is een iPhone-app. Ik weet trouwens niet of die gewoon in de Nederlandse App Store is of in de Belgische. Ik heb hem uit de Amerikaanse. Daar kun je VoIPen, bellen, maar dan via je Twitter-ID. Dus je hoeft je nergens voor aan te melden, behalve bij Twitter natuurlijk. En je friends, die kun je toevoegen. Kun je uitnodigen om te bellen en dan bel je via de Twitter-ID.
En het werkt effectief. Ik heb getest, hè?
Het werkt. Geluidskwaliteit is eigenlijk best goed. Het is niet hele hoge kwaliteit, maar ik heb nog geen rare dingen gehoord in de korte tijd dat we getest hadden. De user interface vind ik ook erg mooi, een beetje cartoonig. Dus het werkt prima, ja.
Hij staat in de Belgische store, maar als je erop klikt, dan krijg je allemaal van die Japanse tekentjes als Chinese tekentjes. Dus dan ziet het er redelijk raar uit, maar het is kosher.
Ja, het is van een Japanse ontwikkelaar in ieder geval.
Onsei.me. Bob, heb je een tip voor ons?
Ik heb een kleine tip. Kan zijn dat het misschien ooit erop is geweest, maar ik gok van niet.
Dat is u vergeten.
In de App Store, dus voor de Mac-gebruikers, iets een heel simpel programma, kost €7,99, IA Writer. Wat dat eigenlijk is een fullscreen app eigenlijk, waarin dat je kan typen. En that's it. Nu, het goede
en Markdown
is,
gebruiken?
Ja, een heel klein beetje Markdown eigenlijk. Je kunt headlines aanduiden en lijstjes maken, maar dat is het zo ongeveer. Ook vet of zo.
Distraction-free writing?
Ja. Inderdaad. Ja.
Die hebben denk ik al inderdaad eens gehad.
Heeft ik heb het. Ja. Marco zei toen Ohm Writer en ik zat toen aan de IA Writer.
Okay. Goed. Dank u, Bob. Cindy?
Ja, ik heb mij laten vertellen wat de ontsluiting van informatie betreft, dat er steeds meer met emoties gewerkt gaat worden. En dat je op basis van hoe dat je je voelt, dat je allerhande zaken gaat kunnen selecteren. Als daar zijn een boek. Maar een applicatie die dat al doet met muziek, is te vinden op de website www.stereomood.com. En daar kan je dus kiezen tussen een gevoel dat je hebt of een bepaalde activiteit. En dan speelt men daar de passende muziek bij. Ik heb die site vandaag eens getest. En het is een heel leuk idee en ik denk dat het ook veelbelovend is. Alleen zit er op dit moment nog niet zoveel muziek in de database.
Ja.
Het is ook minder bekende muziek. En ik heb ook een beetje mijn vragen bij hoe lang gaat het duren? Want als je bijvoorbeeld een bepaald artiest leuk vindt, dan kan je die ook in een playlist zetten en dan ook die nog eens specifiek gaan afspelen.
Mm-hmm.
En we weten van Last.fm dat net een beetje wordt tegengegaan omwille van auteursrechtelijke redenen. Maar het idee is wel leuk en misschien dat Last.fm of zo het in de toekomst nog wel overneemt. Maar het is wel leuk om eens te proberen. Alleen had ik zo een paar moods geprobeerd en als daar dan elke keer country muziek uitkomt.
We hebben pas over gehad bij Cindy.
Ik vond toch niet echt...
Lost dat in Jamaica. Ze... Kreeg je dan ook country?
Nee, toch niet. Nee. Dat heeft er denk ik, dat heeft iemand erin gezet, denk ik, om Bob Marley te kunnen spelen.
Ja, oké, een excuus over. Foreplay, dat is een leuke ding.
Ja, maar wel eens leuk om te proberen als je Last FM of zo eens een tijdje beu bent.
Stereomood.com, link in de show notes. Ton?
Ik heb één tip en dat is een Kickstarter-project van Jason Scott. Ik weet niet wat die naam iemand iets zegt.
Niet meteen.
Dat is iemand die... Dat is een historicus die zich bezighoudt met eigenlijk het documenteren van alles wat met computers en internet te maken heeft. Die heeft al een aantal heel interessante documentaires gemaakt. Onder andere Lamp Me en BBS. Op BBS over dus de BBS'en van de jaren 80, begin jaren 90. En de mensen daarachter. En die gaat nu 3 nieuwe documentaires maken. Eentje is de 6502... Dat gaat over de MOS 6502-chip. Dat is redelijk technisch, daar weet Marco misschien iets meer over. Dan over tape, gewoon over het medium tape. En dat dat nu verdwijnt. En de geschiedenis van tape als audiomedium, backup medium, datamedium. En dan ook nog eentje arcade over Luna Parken. Dus waar dat wij geld in machines steken om ons te amuseren. Die mens die doet dat heel grondig en ik vind het ook heel waardevol. We hebben soms het idee dat dat niet zo waardevol is wat er nu gebeurt, of dat dat allemaal wel zal blijven bestaan. Maar als je BBS ziet, dan weet je ook wel dat er heel veel geschiedenis en cultuur achter zit en een heel verhaal, en dat het wel belangrijk is om die verhalen ook te onthouden. Dat zijn dikwijls ook heel menselijke verhalen, dan maakt het ook leuk. Als je die documentaire te pakken kunt krijgen, dat is een 5 dvd-set, dat is echt veel. Production value is ook niet altijd super, maar de interviews zijn heel fascinerend. Dan kan ik die zeker aanraden. Dus als je die mens geld wilt geven, laat u niet tegenhouden.
Dat kan zou ik zeggen. $10. Ik ben een serieuze fan aan het worden van Kickstarter, dus zaakjes.
Ja, alleen ze laten geen Europese projecten toe. Ik heb een vriend van mij, die maakt films. Ja, en die was ook op zoek naar geld, hè, zoals al die mensen. Ik had gezegd, ja, Kickstarter, hè, dat marcheert precies goed, maar dat gaat niet voor Europese projecten. Ze hebben ook, ze zijn in Wired geïnterviewd geweest. Dat zijn een paar gasten in een appartement in New York die dat doen. Dat is echt heel kleinschalig van opzet. En die willen dat ook opzettelijk niet te groot laten worden, eigenlijk. Ja, ze willen het ook vooral blijven richten op artistieke projecten, eigenlijk. Want er zitten zowel wat tech-startup-achtige dingen in, maar dat willen ze wat temperen.
Heb je al iets ondersteund buiten dat je juist...
Ja, al veel, veel. Ze hebben die BBS-documentaire heb ik ondersteund. Er is een dansproject van een filmer die een danseres door heel New York laat dansen op een nummer van Girl Talk. En daar een film van maakt.
Die heb ik ook $10 gegeven.
En het project 10-10-10 van vorig jaar, dat was een project waarbij de heel de wereld eigenlijk videomateriaal kon insturen, allemaal gefilmd op één dag, 10 oktober 2010. En daar wordt dan één film van gemaakt van 50 minuten of een uur of zo. En daar heb ik ook geld gegeven en heb ik ook een heel aantal filmpjes van ondertiteld in het Nederlands. Zodat die mensen daar konden begrijpen wat er erin gebeurde.
Heb je al iets ontvangen van wat je ondersteund hebt?
Ja. Veel dingen die ik ondersteund heb. Er is ook iemand die animatie van een animatiefilm uit de jaren 20 en de dingen wilt documenteren, digitaal maken. Mm-hmm. En je krijgt daar een bevestiging van dat doorgaat, dat die mensen hun target hebben bereikt. En van 10-10-10, want ik heb daar zelf ook voor gefilmd, dat is echt in productie. Die zijn daarmee bezig.
Ja. Ik heb er ook 200.
Ik denk, als je op 10 projecten $5 geeft of $10 geeft, is het logisch dat er wel eens één niet doorgaat of zo, denk ik.
Ja, dat is ook.
Dat is het risico van het systeem. Ja,
ik heb daar ook een projectje.
Dat escrow-ideetje van dat ze keren pas uit als het target is bereikt, vind ik geniaal.
Ja, dat is ook.
Dat erin zit.
Ja, er zit geen risico bij. Als je zegt, ik ondersteun, en als ik ondersteun, krijg ik er iets voor. En je zet je geld niet...
Ja, niet per se, want ze kunnen al hun target geraken en committen om het te doen en het dan toch niet doen. Hè.
Ja, dat is...
Maar ja, dan zet je $5 kwijt.
Dat is het risico, hè. Of je 3000, ja, zag ik bijvoorbeeld bij sommigen.
Inderdaad.
Ik heb nu
Davy.
Geld gegeven voor Put Is On, seizoen 2.
Mm-hmm. Is dat uw tip als trouwens ook?
Nee, maar als je Put Is On niet kent, dan is het een zeer goede tip. Daar leren ze hoe je moet kleden als een volwassen mens. En morgen ga ik mij een rood striksje kopen, trouwens. Mijn echte tip is Two of Us. 2uv.us, Two of Us. Het concept is een beetje chatroulette-achtig. Give a smile, get a smile. Dus je klikt daar eigenlijk gewoon op een computer, op een knop. Op een computer, alleen. Dus je klikt daar op een knop en dan vraagt hij of hem de webcam van je computer mag gebruiken. En dan ziet je eigen en dan moet je een beetje lachen en dan op oké klikken. En op dat moment slaat hij je glimlach op en dan krijg jij de glimlach van iemand anders te zien. Geweldig.
Zit er een smile detection in? Want anders gaat je waarschijnlijk wel andere dingen terugkrijgen. Ook,
ja, ja, ja. Tegen de tijd dat de podcast uit is, zal er wel ook een verticale glimlach tussen zitten.
Goed. Dat waren de tips. Oh, ik heb nog een tip, ja. Ook een Kickstarter-projectje. Het heet Zombies Run. Te vinden op zombiesrungame.com. Het is een manier om je aan het lopen te krijgen. Dus je gaat effectief joggen. Met uw iPhone of uw Android-toestel in uw zak. En je hoort, terwijl je aan het lopen bent, hoort je een verhaal over de zombie-apocalypse. En je moet weglopen voor de zombies. En ondertussen vind jij wapens, jij vindt medische kits, jij vindt dingen die je kunt gebruiken. En als je dan thuis komt, dan opent je de applicatie. En dan kunt jij uw verblijf kunt je dan uitbouwen met medische voorraden enzovoort. En ondertussen
dat is geweldig.
Zijn je dus aan het sporten. Het zou dus een spel zijn en een verhaal dat je hoort tijdens het lopen. Je bent zo runner number 5. Hij kreeg dus ook heel mooi alle statistiekjes van hoeveel je gelopen en hoeveel calorieën je gebruikt hebt enzovoort.
Dat moet ik hebben, ja.
Weglopen voor de zombies. Het is er nog niet. Het is een projectje op Kickstarter. Ik heb ze $10 gegeven. En daarvoor
je kunt een t-shirt krijgen ook nog.
Je kunt een t-shirt krijgen. Je kunt zelfs enorm sponsoren tot $3000. Maar als je $10 geeft, dan krijg je al de applicatie als eerste. Wat ik al geweldig vind.
Als je $20 geeft, dan moet je een zombie spelen.
Ja, dan moet je bellen naar een
nummer. Kreunen.
Zo, dat soort dingen doen. Het zou gelanceerd worden in het eerste kwartaal van 2012. Zombiesrungame.com. Voilà, 1 uur 27 minuten. We gaan er een eindje aan breien. Marco, waar kunnen we vinden?
M. Frissen op Twitter en mf72.eu.
Jan?
Mijn blog is jansseurink.com en ik ben ook Jan Seurink op Flixster.
Op Flixster? Wat is Flixster?
Ik heb geen idee, maar ik heb daar een account.
Oké, okay, goed. Je gaat vanaf nu altijd iets noemen waar je lid van bent. Ik vind dat wel een goede meme. Cindy?
Ja, ik ben Dr. Smitty op Twitter.
Ja, onze ondertussen semi-vaste gast. Bespreking van de week. Onze semi-vaste gast, Tom van de Putten.
Ja, je vindt mij op www.automaton.be en automaton_be op Twitter.
Ja, en Bob van der Vleuten?
@BobVTV op Twitter en mijn blog is www.bobvandervleuten.com.
En wat studeert je eigenlijk? Je bent een student, hè?
Ik studeer mijn master informatica aan de Universiteit Hasselt in Human-Computer Interaction.
Wauw, klinkt indrukwekkend. Ik ben te vinden via krijtstof.be en op Twitter als Hendricks met KX. Wat scheelt er, Davy?
Mij kunt je vinden op D-Buntings, overal.
Eigenlijk moeten we daar nog een boomje over opzetten, hè?
Iemand heeft ervoor gezorgd dat ik Dirty Jos.
Helaas.
Ja.
Dirty Jos is niet meer.
D-Buntings.
Ja, hij is serieus geworden. D-Buntings op Twitter, niet meer Dirty Jos. En de blog is ook d-buntings.be. Voilà. Reviews in iTunes vinden we heel fijn en heel belangrijk. Reacties via de website tech45.eu kunnen ook altijd. Of via Twitter, dat gaat natuurlijk ook. Daar zijn we tech45cast. Fan worden via Facebook. facebook.com/tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gelinkt worden op Twitter... met de hashtag Tech45. Dit was nummer 73. De volgende wordt opgenomen dinsdag 20 september vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. Tech45.